Mark Hokke met het NOS-journaal. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff vindt dat mensen die zich misdragen in een probleemwijk harder moeten worden aangepakt. Hij heeft het dan over wijken waar bijvoorbeeld veel mensen van niet-westerse komaf wonen, veel werklozen en mensen met een strafblad. Dijkhoff pleit voor een verdubbeling van de straffen. Andere partijen reageren kritisch. Volgens partijleider Pechtold van coalitiepartner D66 zit het gevaar erin dat een wijk een herkomst wordt. En ook CDA-voorman Buma is kritisch. Denkleider Kuzu spreekt van postcode-racisme. Bij PostNL wordt morgen gestaakt. Het personeel legt 24 uur het werk neer omdat het zich verzet tegen plannen van het bedrijf om bezorgers ook de post te laten sorteren. Volgens de FNV ligt vooral de bezorging in de regio's Den Bosch, Amsterdam en Arnhem morgen stil. En mogelijk sluiten ook bezorgers uit andere delen van het land zich bij de actie aan. De brandweer in Zevenbergen heeft een kleuter bevrijd die vastzat in een vuilcontainer. Het jongetje van 4 kwam gistermiddag tijdens het spelen klem te zitten. Hij was met een vriendje buiten gaan spelen. Volgens de brandweer ging de kleuter nietsvermoedend in een geopende bak van de container zitten. Zijn vriendje deed de klep al spelend dicht. Daarop viel het jongetje enkele meters naar beneden, belandde vervolgens op een berg volle vuilniszakken. Met behulp van een ladder werd hij naar boven gehaald. Het jongetje bleef ongedeerd. Ellie Lust vertrekt als woordvoerder bij de Amsterdamse politie. Dat gebeurt niet vrijwillig. Na opname van haar programma Ellie op patrouille moest ze van de politieleiding kiezen tussen de politie of haar tv-werk. Dat zegt Lust in het Parool. Als ze bij de politie zou blijven, kon ze niet langer woordvoerder zijn, zegt ze. En daarom kiest ze nu voor een tv-carrière. Ellie Lust deed 2 jaar geleden mee aan Wie is de Mol. En daarna kreeg ze haar eigen programma Ellie op patrouille. Het weer vrij zonnig en wat stapelwolken. Het blijft droog en het is 22 graden in de kustgebieden tot 28 in het zuidoosten. Morgen eerst nog veel wind. In het binnenland vrij zonnig. In het westen en noorden zijn meer wolken. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.
Goedemiddag, dames en heren. Allemaal hartelijk welkom bij de finale van het Ouderen Songfestival.
Het Ouderen Songfestival gaat weer van start. In september en oktober zijn er 10 voorrondes door het hele land. In Amsterdam zijn er 4 voorrondes. Op zondag 2 september in het Leo Polakhuis. Donderdag 6 september in de Rode Bioscoop. Donderdag 20 september in het EVJan Twiskehuis. Zondag 21 oktober verpleeghuis De Venser. De aanvang is om 2 uur 's middags en de toegang is gratis. U kunt natuurlijk ook zelf meedoen. Geef u op via de website www.ouderensongfestival.nl. De Grand de Finale is op zaterdag 8 december in het De La Marck Theater.
Bent u 55 plus en wilt u op een huisdier passen wanneer het u uitkomt? Word opoe en bel 0900 0282.
What I gotta do, just gotta show you that I'm the one.
Zo, daar zijn we weer. En dat was even nog een leuk, gezellig deuntje van Justin Timberlake dat nog even voorbij komt. Maar we gaan in gesprek, want we hebben een gesprek met de podcastprofessor. En dat is van Peter de Ruiter. Hij presenteert elke woensdag van 4 tot 5 uur Hello Radio podcast. En hij heeft onlangs dit boek geschreven met deze veelbelovende titel, De Podcastprofessor. We zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat we kunnen verwachten. En daarom hebben wij hem vandaag hier bij ons in de uitzending. Peter, welkom in de uitzending.
Ja, goedemiddag Monique.
Hoi, hartstikke leuk. Dat je even tijd kon vrijmaken, want je bent natuurlijk hartstikke druk.
Ik zit op de 50-plus beurs.
Je zit op de 50-plus beurs.
Nou ja, ik ben op zoek naar nieuwe onderwerpen voor podcast.
Oh, leuk zeg.
Ja.
Nou, dat doe je goed.
En, ja.
Zo.
En ja, ik ben je begin er ook een beetje tot die doelgroep uit te maken.
Ach dus, jeetje, het hoort er helemaal bij. Maar het is wel leuk. Ja. Leuk dat je daar even aanwezig bent. Kun je ons een beetje vertellen hoe je eigenlijk erop bent gekomen om podcast te gaan maken?
Ja, dat is een beetje toevallig gegaan. Ik wilde naar een seminar van een grote krant. En ik dacht, ja, ik was wel eerder op zo'n seminar geweest. Maar toen, ja, toen had ik een schrijfopdracht voor een bepaald medium. En dit keer had ik dat niet. En toen dacht ik van, ja, dat podcasten, dat... dat zit wel in de lucht, hè? Dat neemt wel toe in populariteit. En ja. Ik had nog een goede microfoon met opnameapparaat in de kast liggen. En ik zei gewoon tegen die mevrouw, die dan de perskaartjes verzorgde, van, dan maak ik een podcast.
Ja.
als ik gratis naar binnen mag, hè? Want het is normaal €350.
Zo.
En toen vond ze dat hartstikke leuk.
Zo.
En ik dacht, ja, en nou moet ik het doen ook.
Ja.
Dus ik heb op dat seminar allerlei mensen gesproken over kunstmatige intelligentie. Want dat was het onderwerp. En dat ging heel goed, want ja, al die sprekers die zijn gewend om te praten. Daar zijn het sprekers voor. En dus zodra ik de microfoon onder hun neus hield,
gingen ze los.
Begonnen te praten.
Ja. Ja.
En ik bedoel, dat was voor mij ook allemaal de eerste keer.
Ja.
En monteren, dat was eigenlijk ook niet zo heel erg moeilijk. En het publiceren ook niet. Dus vanaf dat moment dacht ik van, goh, wat een leuk medium. En
ja.
wat toegankelijk ook voor veel mensen.
Ja, super. Ja. Nou, leuke motivatie ook inderdaad. Je hebt in jouw programma heb je ook regelmatig podcastmakers te gast. Wat hebben jullie zo'n beetje met elkaar gemeen?
Iedereen heeft toch een soort passie voor het luisteren.
Ja.
Want een podcast luisteren is prachtig, het is geconcentreerd. Je hoeft je ogen even niet te gebruiken. Je kan het ook doen tijdens het strijken bijvoorbeeld. Hè. Dus het is ook nog, hoe noem je dat ook weer?
Multitasking.
Ja.
Multitasking, ja, dat was het woord, dankjewel.
Alsjeblieft.
Die mensen die willen allemaal mooie verhalen vertellen. En ze willen allemaal iets overbrengen van wat hun fascineert.
Ja.
En dat wil ik ook.
Ja. En dat doe je dus ook. Fantastisch.
Ja.
Hey, je hebt een boek gemaakt, je nieuwste boek, genaamd De Podcast Professor, net vers van de pen. Wat was jouw motivatie om dit te gaan maken?
Wat ik zei, ik vind het leuk om dingen over te dragen. Ik ben van huis uit schrijver en boekenmaker.
Ja.
Ik activeer graag mensen. Ik zet graag mensen aan tot of het beleven van mooie dingen of het zelf aan de slag gaan. Ik heb dat bijvoorbeeld met digitaal fotograferen ook gedaan. En daar heb ik 6 boeken over gemaakt. En dit boek is dus in eerste instantie als entree zeg maar, bedoeld voor de luisteraar. Wat zijn podcasts en waar kun je naar luisteren?
Ja.
En hoe vind je ze? Dan als je dan zo gemotiveerd bent dat je zelf ook wil gaan proberen, dan staat er ook een complete handleiding in over hoe je het doet.
Oh, oké. Okay. Oh, dat is wel handig.
Ja. Ja, dus het is voor luisteraars en makers in spe. Ja.
Zo.
Peter, ja. Kun je ons vertellen wie de professor eigenlijk is?
Nou, in mijn inleiding heb ik gezegd dat iedereen een beetje de professor is.
Dus jij zelf ook een beetje?
En ik zou ook een beetje. Tenminste, maar ik heb niet de potentie dat ik alles weet. Maar iedereen heeft wel iets wat hij weet of wat hij kan. Die podcastprofessor is een grote puzzel, zeg maar. Opgebouwd uit allerlei mensen die iets weten.
Oké. Okay. En wanneer komt het precies uit? Wat is de echte release datum?
Officieel is het 29 september. Dat is volgende week zaterdag.
Ja.
Dan wordt het boek geïntroduceerd tijdens het podcastfestival.
Podcastfestival. Oké. Okay.
Ja.
En waar is dat? Ja. In Amsterdam?
Dat is in Lab 111.
Ja.
En ze hebben een Facebookpagina. Dus als je op Facebook zoekt op podcastfestival, dan kun je het vinden.
Oké. Okay,
en daar komen dus, net zoals in mijn boek, ook makers die hun geheimen verklappen, zeg maar.
Ja.
En er zijn ook wat workshops waarmee ze jou ook leren om mooie podcasts te maken.
Lijkt me een mooie dag. Ja. Kan iedereen dit bijwonen dan?
Ja, er is een geringe entreeprijs, maar in principe kan iedereen er naartoe. Ja, er is genoeg plek daar.
Oké. En dat is alleen maar via Facebook te vinden of is er ook nog een website van?
Nee, Facebook is wel het beste eigenlijk.
Oké. Ja. Nou, hartstikke leuk. En ik zou zeggen, ik vind het heel fantastisch dat je dit met ons wilde delen, Peter. En ik zou zeggen, heel veel succes met de podcast, okay. Professor.
Ja, dankjewel. En we zien elkaar snel weer.
We zien elkaar snel weer. Dankjewel, hè.
Oké, dankjewel. Dag, Monique.
Oké, tot ziens.
Dag, Anthony.
Rendezvous to see a man of miracles and all that he can do. I checked in at reception, put my hat to my lap, and when he walked in dressed in white, I had a heart attack. My eyes went ooh, my voice just cooed, my mind let loose. I'll stay forever, it's up to you. Superman. My eyes went ooh, my voice just cooed, my mind let loose. I'll stay forever, it's up to you. Wanna do.
Zo, bij ons in de studio zijn Iris Ruijs en Anne Hertman van de vredesorganisatie PAX. Deze organisatie staat voor vrede in het algemeen en beweegt zich volledig op het terrein van vredelievendheid en naastenliefde. Afgelopen week hadden we een kort telefonisch interview met Anne in het kader van de Vredesweek. En vandaag is zij hier samen met Iris en gaan we uitgebreider praten over PAX. Iris en Anne, welkom bij Hello Radio.
Dankjewel.
Hallo.
Heel leuk dat jullie hier zijn.
Zeker.
Nu ontmoeten we elkaar in levende lijf, dat is natuurlijk ook wel leuk.
Zijn jullie gezamenlijk hier naartoe gekomen of separaat?
Nee, gezamenlijk.
Samen.
Samen?
Ja.
Oké, en hoe was jullie reis hier naartoe?
Vredig, moet ik zeggen.
Kijk, dat is natuurlijk een heel mooi binnenkomer, hè? Want daar gaat het ook om. Ja, nee, hartstikke leuk. Zoals gezegd, Anne, we hebben vorige week al wat meer vernomen over Vredesweek. Daar heb je wat over verteld natuurlijk. Kun je ook iets meer vertellen inhoudelijk over PAX in het algemeen?
Ja, PAX, je zei het net al even in de aankondiging. Is een vredesorganisatie. En we richten ons op vrede en veiligheid. We werken in verschillende conflictlanden aan vrede en veiligheid. En dat doen we met lokale organisaties die echt uit die landen komen. En daarnaast zijn we ook bijvoorbeeld actief. Dat vind ik zelf een mooi aansprekend voorbeeld. PAX is een van de drijvende krachten achter de internationale campagne tegen kernwapens.
Ja.
ICAN heette zij. En zij hebben afgelopen december de Nobelprijs van de Vrede gewonnen.
Ja, dat had ik gezien.
Nou, dat is bijvoorbeeld ook een voorbeeld van wat we doen. Ja, ja.
En daarmee jullie ook eigenlijk, automatisch.
Een beetje wel.
Ja, ja, ja. Ja, ik kan me zo bij indenken dat jullie daar ook heel blij mee zijn geweest.
Uiteraard, hebben we goed gevierd.
Ja, ja, natuurlijk.
Want wat voor een rol hebben jullie daar inhoudelijk gespeeld? Is dat supporting, communicatie? Waar moet ik aan denken?
ICAN wordt aangestuurd door een team van mensen die daar natuurlijk achter zitten. En een collega van ons, Suzy Snijder, zij zit ook echt in dat team. Dus het is heel dichtbij. Ja. Zij werkt ook voor PAX.
Ja. Voor de mensen die dat niet weten, voor de luisteraars, ICAN staat voor International Campaign to Abolish Nuclear Weapons.
Precies. Helemaal goed.
Ja. Ja, wat betekent het eigenlijk voor de medewerkers van PAX? Zo'n stuk erkenning. Hoe gaat dat? Hoe leeft dat bij jullie?
Nou, het mooie is, we zijn een best wel grote organisatie. Zeker de laatste jaren uitgegroeid. Ik denk nu 150 collega's ongeveer. Ja,
zo.
En er is natuurlijk de afgelopen 5 jaar ook heel veel gebeurd. Op het gebied van vrede en veiligheid. En dan niet altijd positief. Nou, denk aan Syrië. Dus we hebben het ook heel veel over met elkaar. Dus ik denk dat deze prijs, die Nobelprijs voor de Vrede voor ICAN, dat ook... Ja, dat kwam me op een goed moment. Het was ook heel prettig om dat even met elkaar te kunnen vieren.
Ja,
want het is niet echt vanzelfsprekend. Ja.
Ja, ja, dat je iets goeds bereikt.
Precies.
Hebt natuurlijk.
Ja, ja. Ja, het is wel vaak werk van de lange adem.
Nou en of. Ja. 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 Ja.
Want hoe lang bestaat dit? PAX als organisatie?
PAX als organisatie... dat is een heel uitgebreid verhaal. Dat zal ik nu niet
maar wel
helemaal
heel
vertellen.
Lang,
in de begin.
Ja, PAX is een samenwerking. Precies, PAX Christi is in ieder geval ontstaan na de Tweede Wereldoorlog vanuit de gedachte dit nooit meer. En toen is er eigenlijk een tweede boost in de jaren 60 tijdens de Vietnamoorlog en wapenwetloop Oost en West. Nou, en zo is dat samengegaan. En uiteindelijk sinds 2014 zijn we PAX.
Ja. Goed hoor.
Nou, hadden het zojuist even over die ICAN Award of dan de Nobelprijs die jullie hebben in ontvangst hebben mogen nemen. Althans ICAN, en daar zijn jullie in betrokken. Nou, weet ik uit het verleden dat Nederland destijds als enige had tegengestemd tegen het uitbannen van kernwapens. Dat was tijdens de algemene ledenvergadering van de VN. Hoe kijken jullie daar nog op terug?
Ja, dat is een goede vraag. En ik zou die graag willen doorgeven aan mijn collega's die echt op dit dossier werken.
Ja. Nou, Iris. Ja, ja, ja. Je bent hier ook, hè?
Ik werk alleen niet op dat dossier. Nee, ik weet wel dat wij daar... jammer vinden dat Nederland als enige tegen heeft gestemd, zeker.
Ja.
Maar
de
alle ins en outs, dat moeten we jullie schuldig blijven.
Ja, ja, ja. Ja.
Nou ja, jullie werken met... jullie hebben 150 collega's. Dus ieder zijn of haar eigen discipline
ieder
daarin.
Ieder zijn ding, ja.
Maar het is wel mooi te weten dat dat zo breed uit allemaal... gedragen wordt, wat jullie allemaal doen.
Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd om even weer terug te gaan naar een stukje begin. Want Iris, hoe ben jij bijvoorbeeld begonnen bij PAX?
Ik ben begonnen, dat is 4-5 jaar geleden ongeveer, denk ik. We hadden destijds een Nacht van de Vrede die we organiseerden. En dat heb ik een aantal keren mogen doen. Dat was mijn rol. Dus,
Nacht van de Vrede?
Nacht van de Vrede. Wat gebeurt er op zo'n nacht?
Nu bestaat het helaas niet meer. Maar dat was een evenement voor jongeren waarop we lezingen, workshops, interessante interactieve dingen deden, zeg maar, over vrede. Altijd over een thema.
Ja.
En, het thema waar ik toen bij betrokken was ontwapening. Dus we hadden een oud dronespiloot uit Amerika uitgenodigd die vertelde dat hij op afstand vanuit een woestijn in Mexico doelen in Afghanistan beschoot en daar toch een beetje... Ja, een second thought, zeg maar, over had.
Oh ja.
Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja.
Dus dat bijvoorbeeld gebeurt op een Nacht van de Vrede. Ja,
ja. Oh, leuk.
Ja.
En dat dus was midden in de nacht dus, begrijp ik.
Een avondprogramma. Maar het heette gewoon Lekker Nacht van de Vrede. Ja.
Oh, doorging in de nacht.
Ja, ja.
Oh, het ging wel door tot in de nacht.
Soms wel, ja.
Oh, nou leuk. Maar zo ben je dus gestart bij...
Zo ben ik gestart,
bij PAX. Okay.
Ja, klopt.
En het bevalt...
Het bevalt heel goed. Ja, ontzettend interessant werk. Ja.
Leuk. Ja. En dezelfde vraag heb ik natuurlijk ook aan Anne. Hoe ben jij ooit gestart bij PAX?
Goede vraag. Ik kom wel een beetje uit de richting antropologie, conflictstudies. Dus dat lag heel erg dicht bij mijn interesses. Ja. Nou, en eigenlijk heel... zoals heel veel mensen een baan krijgen. Ik heb gewoon gesolliciteerd op mijn vacature.
Ja.
En ik vond het wel heel belangrijk dat... je besteedt natuurlijk heel veel tijd per week aan je werk. En dat je werkt, dat je gelooft in wat je doet. En dat dat ook betekenis heeft. En
Nou, maar je was wel echt gericht dus op zoek naar een baan... Ja. Die ook aansluit bij datgene wat jou interesseert en beweegt.
Ja, precies. Ja, ik denk, ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Dat je 's ochtends denkt, waar kom ik mijn bed uit voor? Ja, dat je daarin gelooft en mensen mee kan nemen. Ja. Ja.
Ik denk ook dat dat voor eigenlijk bijna iedere medewerker bij Paxo is. We staan wel voor wat we doen, zeg maar.
Dus dat geloof niemand, ik meteen.
Omdat het maar een baan is.
Nee. Ja. Nou ja, kijk, het is een heel belangrijk iets natuurlijk. Want er zijn best ook heel veel mensen die niet altijd happy zijn bij hun huidige baan. En voor de een is het heel snel gevonden dat je happiness hebt in de baan waar je in zit. En voor de ander is dat gewoon iets wat een lange weg beslaat. En dat is niet altijd even leuk. Ja. Maar bij Pax is het dus mooi wel. Heerlijk en happy.
Absoluut.
De doelen waar we aan werken, dat is gewoon waar je het voor doet natuurlijk.
Ja, want dat is jullie drijfveer ook. Wat is jouw persoonlijke drijfveer, Iris?
Nou, ik ben nu bezig met het project Verhaal van een Vluchteling. Educatieproject wat we doen op middelbare scholen en mbo-scholen. Waarin we met Syrische vluchtelingen langs de klassen gaan. Zodat zij hun verhaal kunnen vertellen. En wat ik daar gewoon mooi aan vind is dat je heel erg de mens ziet achter een vluchteling. Zoals we dat dan tussen haakjes zeg maar kunnen zetten.
Ja.
Ik vind het heel belangrijk dat we naar hun verhalen luisteren. Dat je de persoon ziet, zeg maar. Dat drijft mij wel. Dat je ieder uniek persoon een podium geeft.
Ja, want alleen de naam vluchteling, dat is dan weer zo beladen meteen, hè?
Ja, en het project heet dus Verhaal van een Vluchteling. Maar wij proberen eigenlijk direct als wij in gesprek gaan met mensen... ze neer te zetten als gewoon een uniek persoon. Met een eigen verhaal, net zoals jij en ik, net zoals ieder ander. En het woord vluchteling achterwege te laten. Dus wij spreken ook eigenlijk vaker van sprekers dan van vluchtelingen.
Heel goed. Ja.
Kun je inhoudelijk vertellen waar het over gaat, dit project? Want jij bent projectleider daarvan.
Ja.
Is het jou gegeven of heb je het gevraagd?
Het is een beetje ontstaan eigenlijk.
Okay.
Er was een docent op een ROC in Helmond en zij vroeg aan Pax ten tijde eind 2015... de discussie in mijn klas loopt volledig uit de hand omtrent vluchtelingen. Kunnen jullie mij helpen? En wij werken al geruime tijd, langer dan 10 jaar in Syrië. Er was ook een Syrische vluchteling bij ons die vrijwilligerswerk deed. Dus wij zijn naar die klas gegaan met hem en hij heeft daar zijn verhaal gedaan. Dat werkte zo goed, zeg maar. Leerlingen hadden opeens iemand voor zich staan die het had meegemaakt. En niet alleen maar verhalen van uit de media of zo. Ze konden gewoon echt hun vragen stellen.
Ja.
En dat werkte heel goed. En dat is dus van 1 gastles uitgegroeid tot een project waarin we nu 120 klassen, 3000 leerlingen bereiken. Zeg maar.
Zo, dus, gaat dat even was, over.
Dat was precies op het moment, om 2015 kan ik me herinneren, dat vluchtelingenvraagstuk zo'n enorm thema was in Nederland, waar iedereen mee bezig was.
Ja. En nu wederom, hè?
Precies.
Een beetje op een ander vlak. Want dan gaat het nu in de media over dat het dat Nederland een bijdrage heeft gedaan waar we niet zo blij mee zijn achteraf. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Of je bedoelt
is dat ook wat beweegt bij jullie nu?
De bijdrage van de Nederlandse regering in Syrië?
Ja, precies.
Daar weet ik niet alle ins en outs van. Want ik ben niet de collega die op Syrië werkt.
Ja.
Maar goed, dat is zeker iets zeg maar, wat bij ons wel besproken wordt.
Ja.
En uiteraard, kijk, wij zijn een Pax staat altijd wel, niet altijd, maar veelal voor geweldloze verzet, zeg maar. Zeker in Syrië hebben wij ons altijd bij de geweldloze activisten aangesloten.
Ja.
Dus dat wij dan als Nederland zijnde gewapende groeperingen steunen, dat is... Daar waren we al niet zo voor.
Nee,
en nu
niet.
Nog steeds niet.
Nee.
En wat in deze situatie wat het ingewikkeld maakt... en ik weet van mijn collega's dat ze dat ook wel frustreert. Wij werken met mensen in Syrië. Die contacten zijn er al hartstikke lang. Dat zijn mensen die zich echt geweldloos inzetten. Ook in Idlib, waar nu dus al die actualiteit over gaat. Precies, in die provincie in het noorden. Maar die mensen zitten er nog steeds. En waar het op dit moment in Nederland over gaat... is wat de Nederlandse regering wel of niet fout heeft gedaan. Ja. Maar de aandacht wordt eigenlijk afgeleid van die mensen... die nog steeds dag in dag uit in die ellende zitten.
Ja, maar dat is heel naar. En
dat is waar wij voor staan.
Over.
Precies. Ja. Ja. Ja.
Oké, even terug naar dat verhaal van een vluchteling. Ik had gezien een leerlingenpakket en een docententraining.
Ja, klopt.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, het leerlingenpakket, dat is dat begint eigenlijk met een Serious Game. Dat is een online digitale game eigenlijk, waarin leerlingen in de huid van een Syriër kruipen. Ze krijgen een Syrisch personage toegewezen en ze moeten keuzes maken. Dus ze doorlopen echt eigenlijk het leven van dat personage en komen dus ook voor dilemma's te staan waar zo'n personage voor komt te staan. En aan de hand van de keuzes die zij maken, zien ze waar het uitkomt. En sommige leerlingen zeggen ook, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet deze keuze maken. Ze zijn allebei slecht. Maar goed, dat is ook de harde realiteit van mensen die in Syrië leven. Kies toch maar, je moet. Dus daarmee begint het met een Serious Game. Zodat zij de achtergronden eigenlijk al krijgen van het Syrische conflict en van Syrië zelf.
Goeie naam.
Ja, ja, ja.
Want het is ook echt super serious. Ja,
ja, inderdaad, dat vonden wij ook. Daarna komen wij met een Syrische gastspreker naar de klas. Die zijn of haar persoonlijke verhaal doet. En dat maakt ook echt wel impact. Je ziet gewoon, nou ja, de pubers die zijn stil aan luisteren, aandachtig. Dat zegt op zich al genoeg. En je ziet het in ogen gewoon dat het wat met ze doet.
Ja.
De vragen die ze stellen, die gaan overal over eigenlijk. Van heel politiek tot ontzettend privé. Ja, en daarna is het aan de docent om er een nagesprek over te voeren. Want ook dat is niet altijd makkelijk. Daar geven wij docenten dus tijdens de training bijvoorbeeld, maar ook los nog methodes voor. Zodat zij daar meer, met meer werkvormen zeg maar uit de voeten kunnen.
Oké, okay, en die applicatie, of die Serious Game, dat is speciaal hiervoor ontwikkeld?
Ja, klopt.
Kan iedereen zo'n game doen? Of
nog
is het alleen
niet
voor in het programma bedoeld?
Nog niet. Hij komt wel binnenkort openbaar. Daar is onze partner Critical Mass is daar heel hard mee bezig.
Okay.
Dus hij wordt binnenkort openbaar voor iedereen te spelen. Maar tot nu toe is het eigenlijk puur een klassenvariant. Zodat je ook na de hand met de klas bespreekt eigenlijk van, hey, wat deed mijn personage, wat deed jouw personage? Want hij is echt heel, heel divers. Alle lagen van de Syrische bevolking zijn verwerkt in die game.
Gewoon. Ik vraag me ook af welke veranderingen Pax de afgelopen jaren sociaal-maatschappelijk heeft doorgemaakt. Hè? Want dit van Syrië speelt natuurlijk al lange tijd. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Anne. Voorstellen van de veranderingen die Pax heeft. Ja, klopt. Wij werken in die 15 conflictgebieden totdat het debat in Nederland zelf hoog opliep. Over hoe moeten we dat eigenlijk zelf samenleven. We hebben wel mooie woorden over hoe dat in het buitenland eraan toe zou moeten gaan. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld het verhaal van de vluchteling. Dat project dat toen ontstaan is. Dat is eigenlijk hartstikke nieuw.
Ja.
Maar daarnaast hebben we natuurlijk de Vredesweek. Die dus nu aan de gang is. We hebben 80 lokale groepen. Wij noemen ze ambassades van vrede.
Ja.
Die tijdens die Vredesweek allerlei activiteiten organiseren voor hun eigen buurtbewoners. Allemaal over het thema vrede. En wat zij doen, dat is ook eigenlijk vredeswerk. Dus dialoogavonden organiseren. We hebben Walks of Peace. Dit jaar 26 tijdens de Vredesweek. Toen zijn we gaan kijken. Wat is er op dit moment aan de hand in ons eigen land?
Ja.
Daar willen we eigenlijk toch een rol in gaan spelen. Maar er gebeurt al heel veel. Nou, er is een proces bij Pax aan de gang gegaan. Samen met ook andere organisaties. Zoals Vluchtelingenwerk, onder andere. Amnesty. Ja. Maar dat heeft er wel toe geleid dat we nu ook al die projecten die we deden een soort van gebundeld hebben. En een programma Nederland aan het opzetten zijn.
Ja.
Het klinkt een beetje zwaar, maar dat geeft wel aan. Dat we ons daar als vredesorganisatie ook op willen richten.
Ja, en het is ook nodig. Jullie zien wel echt de noodzaak daarvoor.
Daar zien we zeker de noodzaak voor. En ik denk dat je de krant maar open hoeft te slaan om te kijken wat er allemaal speelt in ons eigen land.
Ja, ja. Absoluut. Ja, wat goed eigenlijk. Ik weet dat die Vredesweek inderdaad, die is 15 september begonnen, geloof
ja,
ik. Afgelopen weekend.
Klopt, tot met de 23e. Ja.
Ja. En jullie zijn ook goed bezig met allerlei activiteiten?
Absoluut. Ja, we reizen veel Paxers ook. We reizen het land door samen met duizenden mensen die al die activiteiten organiseren en bezoeken. Ja.
Ja. Ja. Nou, dat is ook een hele verantwoording natuurlijk.
Dat is het, maar vooral ontzettend leuk en hartverwarmend en heel verbindend. Ja. Ja.
Hoeveel activiteiten zijn er op dit moment in omloop?
Deze week, we hebben er op 375 in onze online agenda staan.
Zo.
Op vredesweek.nl. Ja.
Dat is veel.
Ja, ja.
En wat voor een soort activiteiten zijn dat dan?
Nou, die gaan allemaal over het thema vrede. Dat spreekt natuurlijk voor zich tijdens de Vredesweek. Ja, maar ja. Dat gaat van een dialoogavond in de Turkse moskee, bijvoorbeeld vanavond in Amersfoort, tot een lezing van Beatrice de Graaf in Utrecht gisteren. Een debat in de Humanity House over hoe de vluchtroute over de Middellandse Zee beëindigd kan worden.
Ja.
Veel vieringen ook, kerken en moskeeën die meedoen.
Oh, ja. Echt vraagstukken die ook aan bod komen. Van,
ook dat.
En kijken naar oplossingen.
Ja, experts die worden uitgenodigd. Ja. Ja.
Oh, heb ik wel even ook een vraag. Want bij ons is het thema nu ook het gezinsleven, onder andere, en leersystemen. Nou, dan hoor je ook te weten dat je vredelievend moet, mag en kan zijn. Door oorlog en conflict worden veel gezinnen vaak ook uiteengerukt. En dat hebben we nu juist ook recentelijk gezien op televisie, in het voorbeeld van Hovik en Lily, twee kinderen. Hoe kijkt Pax naar de huidige samenleving en dit soort voortdurende situaties?
Nou, naar de huidige, dat is een grote vraag. En hoe kijkt Pax daarna? Het toont al aan dat wij met dat programma Nederland, dat wij de noodzaak zien om ook na te denken. Hoe om te gaan? Ik denk, waar de mens is, daar zijn conflicten. Dat is onvermijdelijk, dat is soms ook niet zo erg. De vraag is, hoe ga je ermee om?
Ja.
En vooral, hoe voer je dat publieke debat met elkaar?
Ja.
Dus daar willen we nadrukkelijk aandacht aan geven. Dus dat, sta open voor de ander, luister naar de ander. Zonder te polariseren en de ander weg te zetten. Want dat drijft je alleen maar verder weg van de oplossing.
Ja, maar dat is dus ook wat jullie nu willen gaan genereren met het nieuwe project.
Met het nieuwe programma Nederland, dat gaat heel erg over, maar dat is meer programmataal over inclusieve samenleving.
Ja.
Ja, waar iedereen een plek heeft.
Ja, absoluut.
Ja.
Heel mooi. Goed hoor.
Hoe lang ben je eigenlijk hiermee bezig om zoiets te organiseren?
De Vredesweek, daar zijn we toch bijna wel het hele jaar
mee door,
bezig.
Hè? Ik kan me wel voorstellen, ja. Zoveel werk.
Ja.
En daarnaast hebben jullie ook nog andere campagnes. Hè? Ik had gezien Stop Bloedkolen, Teken tegen Kernwapens, Vredesvluchten. Stop killer robots, no nukes, stop explosieve investments. En uiteraard de Vredesweek waar je nu hiervoor bent.
Het is heel breed, ja.
Ja,
dan heb je die 150 mensen, collega's wel nodig.
Die heb je nodig, precies. Ja.
Die heb je zeker nodig. Ik vraag me ook af, hè, want je zei het net, van er zijn 80 groepen die meedoen aan de Vredesweek.
Klopt,
Is dat landelijk of is dat internationaal?
Dat is landelijk, maar sinds dit jaar, en dat is een interessante, we hebben ook een paar projecten in Europa zelf, al heel lang, in Bosnië-Herzegovina.
Oh, ja.
En we hebben zo'n lokale organisatie waar ik net over vertelde, in Srebrenica. En zij zijn voor het eerst dit jaar ook zo'n ambassade van vrede geworden. Dus ze hebben zich aangesloten bij dat netwerk van die Nederlandse ambassades van vrede. En het mooie is dat ze aankomende vrijdag, op de Internationale Dag van de Vrede, organiseren zij in Srebrenica een Walk of Peace.
Mooi.
Met de Nederlandse ambassadeur, die zal erbij zijn.
Ja.
Ja.
Wat gebeurt er op zo'n Walk of Peace? Is dat gewoon mensen die dan een tocht maken en daar bepaalde dingen bij doen? Zingen of zo? Of iets?
Ja, het gaat eigenlijk meer om de rituelen en de symbolieken die onderweg georganiseerd worden. Er zijn er 26 en die zijn allemaal heel verschillend. Maar het is vaak zo, denk aan een 5-6 kilometer door het centrum van het dorp of stad, langs monumenten, pleinen die iets betekenen.
Daar wordt ook iets over verteld?
Daar wordt bijvoorbeeld iets over verteld. Er wordt bijvoorbeeld in Den Haag was een Walk of Peace 2 jaar geleden, dat de mensen op punt A een roos kregen en die neerlegden bij een moskee of bij een monument voor oorlogsslachtoffers.
Ja.
Veel gebedshuizen langs de route die stellen eigenlijk ook een gebouw open, zodat mensen eens in de moskee binnen kunnen kijken bijvoorbeeld. Dus dat is de diversiteit zit heel erg in zo'n vredeswandeling, in zo'n Walk of Peace.
Ja.
En dat wordt eigenlijk gevierd daarmee. En het is wel interessant om je horizon zo te verbreden. Kijken wat er allemaal gaan is. Ja.
En het is niet alleen de Walk of Peace zelf als evenement tijdens die Vredesweek waar de nadruk op ligt. Maar het is ook de weg ernaartoe. Dus wij proberen die groepen, die kerken en moskeeën, maar ook kunstenaars, scholen, proberen we al te stimuleren om elkaar op te zoeken vanaf april. En om die samenwerking te starten. En zo die verbinding ook mogelijk te maken.
Heel goed hoor. Ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig. Ik denk van, dat is wel leuk om een keer zo'n Walk of Peace mee te maken. ook alleen maar om te zien van hoe is dat? Hè? Wat voor beleving heb je daarbij? Dus ik ben er wel erg benieuwd naar.
Wees welkom.
Ja, ja. Zeker. We gaan eventjes luisteren naar muziek. Tot zo. Why do we always feel like we need to try? Why do we believe that we need to be somebody else to feel alive? Why do we make? Why do we keep making the same mistakes? And believing that it won't make a difference if we try to break away. It's just a waste of time when we're always fighting over material, trivial things in this life.
Zo, we zijn hier in gesprek met Anna Hertman en Iris Ruijs van Pax. En we hebben het over de Vredesweek. En we hebben het ook over het verhaal van een vluchteling. En verhaal van een vluchteling, daar gaat Iris Ruijs vooral over. Zij is de projectleider daarvan.
Ja,
en ja, Iris, je hebt zojuist al het een en ander erover gezegd. Wat ik me eigenlijk ook afvroeg is, hoe ben je... Uiteindelijk, je bent ergens gekomen. Ik had gezien dat je bij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heb je een opleiding gedaan.
Ja, dat klopt.
Mogen we weten wat voor een studierichting dat was?
Ik heb communicatiewetenschap gedaan.
Oké, dus dat is eigenlijk jouw ding?
Nou...
Of is dat een beetje te kort door de bocht gezegd?
Dat denk ik wel. Ik ben altijd een soort van wereldverbeteraar geweest. In mijn familie zeggen ze Iris de wereldverbeteraar.
Oh, okay.
Ik wilde altijd graag iets doen met rechtvaardigheid. Ik vond vluchtelingen interessant. Het hele internationale gemeenschap, samenwerking. Dat soort dingen vond ik interessant. Dus ik wilde altijd graag iets goeds doen met mijn tijd en met mijn kwaliteiten. En zodoende zeg maar, ben ik hier eigenlijk bij Pax binnengerold.
Ja.
Maar communicatie, dat komt daar toch ook gewoon...
Communicatie voor, zit denk ik overal in. Ja. Ja. Nou, mijn studie richtte zich heel erg op massamedia. Invloed van massamedia op de maatschappij en andersom.
Ja.
Maar die achtergrond is mooi, zeg maar, aan de universiteit. Je wordt breed opgeleid, maar ik doe daar nu dagelijks niks meer mee.
Nee. Spread the word over Pax natuurlijk.
Ja,
dat doet
wel.
Ze natuurlijk.
Ja,
precies. Ja. Ja.
Nou had ik, we hadden het zojuist over die pakketten, leerlingenpakket en docententraining.
Ja.
Serious Game, daar hebben we het ook zojuist over gehad. Maar wat ik mij afvraag is, hoe gaat dat nou precies in zijn werk als een vluchteling voor de klas komt te staan? Hoe ziet zo'n lesdag eruit?
Het zijn dus eigenlijk echt drie dingen. Je begint altijd met de serious game. Dat doen scholen eigenlijk zelf. Daar hoeven wij niet per se bij te zijn. Dat kan gewoon achter de computer.
Ja.
En op het moment dat wij binnenkomen, is eigenlijk één lesuur volledig staat in het teken van het verhaal van de vluchtelingenspreker die binnenkomt.
Okay.
Die vertelt over wat hem of haar is overkomen. In Syrië, hoe zijn leven eruit zag. In 2011 begon natuurlijk de revolutie, de Arabische lente in Syrië. Wat deed de spreker toen? Deed hij mee of niet? Wat vond hij ervan? Was het spannend of niet om allemaal mensen de straat op te zien gaan en eigenlijk dingen te roepen die gewoon niet konden daar? Wat heeft dat hem persoonlijk zeg maar gebracht of zijn familie gebracht? En wat zijn de gevolgen daarvan geweest?
Okay.
Daar gaat het heel erg over. En leerlingen kunnen heel erg hun vragen stellen.
En krijgen vluchtelingen ook een soort van training vooraf?
Ja, zeker, zeker. Wij gooien ze niet zomaar het diepe in. Want het is nogal wat als je in een nieuw land, in een andere cultuur komt, om dan voor een groep pubers te gaan staan. Dus ze krijgen zeker trainingen vooraf in presentatievaardigheden. Hoe ziet het Nederlandse schoolsysteem eruit? Hoe bouw je nou je verhaal op? Maar ook heel erg in hoe zorg je nou goed voor jezelf. Want jouw persoonlijke verhaal doen met ook toch traumatische dingen die zijn gebeurd, is niet niks.
Nee.
Dus hoe zorgen zij goed voor zichzelf en hoe kunnen wij hun daarbij helpen? Dat is ook een heel belangrijk aspect. Daar letten we op. Dat is eigenlijk zeg maar voorafgaand dat wij ze inzetten als spreker. Dat wij ze naar scholen sturen, krijgen ze zo'n training. Maar gewoon gedurende hun tijd als spreker komen ze nog heel vaak bij ons op kantoor om te oefenen of om elkaar te ontmoeten en tips te geven, workshops te volgen, van alles.
Okay, en hoe ervaren de vluchtelingen dit?
Ze vinden het heel erg belangrijk om te doen. Veel hebben eigenlijk de motivatie om iets terug te doen voor hun thuisland. Kijk, wij als Pax werken dus al heel erg lang in Syrië. Met Syrische activisten ook, waarvan er een heel aantal nu zijn gevlucht. Dus er kloppen veel activisten zeg maar bij ons aan, die echt hebben gestreden in Syrië zelf voor vrijheid en democratie. Op een gegeven moment werd het te gevaarlijk voor ze en daarom zijn ze gevlucht. En zij willen nu toch wel heel graag nog doorgaan met hun strijd eigenlijk, en dan maar vanuit Nederland. En de manier om dat te doen is om bekendheid te geven aan het conflict in Syrië, wat er allemaal gebeurt en wat zij denken dat er zou moeten gebeuren.
Okay, dus dat is overwegend Syriërs waar jullie dan mee samenwerken in dit project?
Uitsluitend Syriërs.
Uitsluitend, ja. Maar leent het zich ook voor andere nationaliteiten uiteindelijk?
In principe wel natuurlijk. Hè. Ja. Het is niet zo dat Syriërs de enige vluchtelingen zijn op aarde. Er komen bijvoorbeeld ook heel veel mensen uit Eritrea, waarvan het ook heel belangrijk is dat hun verhaal gehoord wordt. Maar wij als Pax werken niet in Eritrea en daarom voelt het niet goed om als expert op te gaan treden daar iets over te zeggen. En in Syrië weten we wel wat er aan de hand is. Dus dat willen we dan wel verspreiden. Ja.
Ik vraag me ook af van hoe vinden zij de weg naar Pax toe? Want er moet natuurlijk een moment komen dat ze jullie weten te vinden.
Ja.
Hoe komt dat tot stand?
Dat gebeurt heel erg veel via eigenlijk. Wat ik net zei, we hebben een uitgebreid netwerk in Syrië zelf. Dus op die manier weten mensen ons te vinden. En via de huidige sprekers zeg maar, melden zich ook weer nieuwe sprekers aan. Momenteel, binnenkort starten we weer eigenlijk met een nieuwe groep sprekers. Zijn we weer mensen voor aan het werven. Dus het gaat echt heel erg via.
Okay.
Ja.
En hoe reageren de leerlingen hierop, zeg maar, op dit initiatief?
Ja, die vinden het heel erg interessant. Wat ik net zei, je ziet de klassen vaak gewoon heel erg aandachtig luisteren. En ik denk dat dat voor een klas op de middelbare school of mbo al heel wat zegt. Ze stellen ook vragen en die gaan eigenlijk over van alles. Wat is je favoriete eten? Wat vind je het lekkerste om in Nederland te eten? Maar ook Zou je teruggaan als het weer veilig is? Kun je nog contact hebben met je familie?
Hele basale vragen eigenlijk.
Hele basale vragen.
Het mooie aan dit project vind ik ook... Want we hebben het nu erg over die politieke situatie... maar dat ze ook foto's meenemen van hoe zag mijn leven in Damascus eruit... voor de revolutie. En daar laten ze foto's van zien dat ze in een bar zitten. Nou goed, dat is vaak ook echt een eye-opener voor scholieren hier.
Ja, we merken dat veel leerlingen inderdaad en studenten... eigenlijk weinig kennis hebben over hoe het in Syrië was. Het was geen arm land. Het was gewoon een goed ontwikkeld land, wat nu in puin ligt. En dat weten veel mensen niet.
Nee.
Dus dat verandert ook je beeld. Mensen komen hier niet heen om het beter te hebben, zeg maar, financieel.
Ja,
die komen hierheen omdat ze bescherming zoeken. Ja. Ja. Ja.
En dan is het ook niet overal in Syrië dat het oorlog is.
Nee, het ligt heel erg aan waar je woont. En onder welke groep je, zeg maar, leeft. Moet leven.
Wat doet het eigenlijk met jullie, al die verhalen? Want ik kan me zo indenken dat je heel veel wordt geconfronteerd... met verhalen die ook schrijnend zijn. Hoe gaan jullie daar zelf mee om? Krijgen jullie daar ook training in of coaching of begeleiding in enige vorm?
Nou, dat hebben wij zelf ook eigenlijk moeten leren. Goed op jezelf passen, zeg maar. Ja, dat zit denk ik een beetje in je persoon. Of je daar wel of niet mee om kan gaan.
Ja.
Het was een tijd geleden dat wij... op het moment dat we nieuwe sprekers zochten... hen eigenlijk allemaal individueel spraken. Dus ik had 8 van die hele heftige gesprekken op 1 dag.
Zo.
Dus ik wil even slikken aan het eind van de dag. Dat ik dacht, jeetje, en ik zit hier tegenover jullie... en jullie hebben gewoon je leven gewaagd om andere mensen te redden. En ik mag met jullie praten. Ik voelde me heel erg... ik weet niet goed hoe je dat kan omschrijven, maar... Ik vond het heel erg bijzonder.
Ja.
Dat is een goede omschrijving.
Ja. Ja. Ja, misschien is dat het. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, want die mensen zijn natuurlijk ontzettend kwetsbaar als ze zo bij je zitten of staan.
Ja, en heel krachtig en strijdbaar tegelijk, zeg maar. Dus het zijn geen zielige mensen of zo. Nee, ze hebben echt een boodschap. Die willen ze vertellen. En daar staan ze voor. En dat doen ze via het project PayPax, via het verhaal van een vluchteling. Ja.
Ja. Heb jij die ervaring ook, Anne?
Ja, al heeft Iris veel meer contacten met hen. Maar als ik aan één woord denk, als ik deze mensen zie... maar ook andere mensen met wie we samenwerken die wel eens in Nederland zijn... ja, is bewondering.
Ja.
En thuiskomen en daar gewoon 's avonds je avondmaaltijd... en met je gezin naar binnen kan schuiven... is absoluut geen vanzelfsprekendheid.
Ja,
ja.
Goh. Nou, het lijkt me wel best een hele taak. Ook wat jij net vertelde, van dat je dan zoveel gesprekken op één zo'n dag voert.
Ja, nou komt dat niet iedere dag voor.
Nee, dat geloof ik best.
Wij gaan ook altijd mee met de sprekers naar school. Om ook een beetje morele ondersteuning, zeg maar, dat er altijd een bekend gezicht is. En dat doen vaak stagiairs bij ons.
Ja.
En we vertellen eigenlijk ook altijd wel van pas goed op jezelf. Want jij gaat alle verhalen horen. Dat kan ook best heftig zijn.
Ja.
Ja.
Want die docententraining, hadden we het daar nou juist wel over of niet? Dan ben ik het heel even kwijt.
Nee, docententraining hebben we nog niet heel erg behandeld. Nee.
Ja, want hoe ziet dat er eigenlijk uit?
Nou,
wat voor onderwerpen worden daarin belicht?
In feite gaat het niet... Ja, kijk, het verhaal van de vluchteling gaat natuurlijk over vluchtelingenvraagstuk. Maar in de docententraining gaan we eigenlijk met docenten in gesprek over hoe zij op een goede manier... En op een manier die bij hun past, het gesprek met de klas aan kunnen gaan over maatschappelijk lastige onderwerpen. Dus dan kun je denken aan vluchtelingen, maar ook aan terrorisme, homoseksualiteit. Als er iets gebeurt in een lokale gemeenschap waar de gemoeden er hoog over oplopen. Hoe doe je dat dan? En ik denk, kijk, docenten die staan daar natuurlijk elke dag voor zo'n dilemma. Die zullen die gesprekken elke dag voeren. Maar het is niet makkelijk om die gesprekken te voeren. Want hoe zorg je er nou voor dat degene die het hardst roept niet alle aandacht krijgt... maar zorg je dat iedereen in de klas een zegje kan doen?
Ja.
Ja,
de brutalen hebben de halve wereld.
Exact, ja.
Maar de niet-brutalen hebben ook de anderhalve wereld.
Dus
begrens je dat inderdaad?
Ja, nou, zonder debat dood te slaan. Want je wilt wel vragen waar dat vandaan komt.
Ja.
Klopt
het dat jullie ook trainingen geven in conflicthantering? Voor de docenten? Of?
Binnen het verhaal van de vluchteling, conflicthantering. We bieden eigenlijk gesprekstechnieken en daarmee gaan ze ook oefenen met een trainingsacteur. In hoe ze dat nou kunnen doen in de klas. Want ga er maar eens aan staan als docent. Iemand roept iets heel hards in de klas.
Ja.
ja, ga je doen alsof je het niet hebt gehoord en verder met de les? Of is dat eigenlijk heel raar en moet je er toch iets mee?
Ja.
Ja, daarin oefenen we eigenlijk met de docenten.
Oké.
Ja.
En hoe wordt dat ervaren door de docenten?
Als heel waardevol. Ja.
Het is een verdieping in hun werk eigenlijk.
Ja, precies. Ja, het is niet nieuw, zeg maar, want ze doen dit al elke dag. Maar oefenen met een acteur of nieuwe gesprekstechnieken leren of daar eens met elkaar over hebben. Het is natuurlijk niet vakinhoudelijk, zeg maar. Dus als je wiskunde geeft, ja, krijg je die gesprekstechnieken dan wel of niet aangeleerd, weet ik niet. Ja. Maar je komt het wel tegen, dus je hebt het wel nodig. Dus dan is het wel interessant om dat eens te gaan doen. En met je collega's over te hebben van hoe gaan we hier nou mee om.
Ja, precies. Dat is heel belangrijk.
Dat is heel belangrijk, inderdaad. Sinds wanneer is dit project van start gegaan? Hoe lang zijn jullie bezig?
Wij zijn nu met het project, zeg maar, zoals we dat nu doen, zijn we een jaar bezig. We hebben van de Postcode Loterij, die helpt ons hierbij. En hebben we dat al een jaar kunnen doen. Ja.
Ja. Oké. Okay. En dat dan komt er een evaluatie, neem ik aan?
Ja, wij evalueren eigenlijk constant. We zitten niet stil. Het is elke keer proberen we het weer aan te passen en te verbeteren, zeg maar. Ja.
Okay. En dat gaat jullie goed af?
Dat hopen we, ja.
Anne, wat vind je van het werk wat zij doet?
Prachtig.
Ja?
Ja, en heel nodig.
Ja.
Ja, dit vind ik nou een voorbeeld van een project dat simpel is, goed uit te leggen, dichtbij en nodig, dat blijkt.
Ja, zeker. Goed hoor. Ik heb begrepen dat er binnenkort ook een heel mooi feest is in het kader van de uitreiking die
Klopt.
Gaat plaatsvinden. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
Aanstaande vrijdag, dan op de 21ste, dat is de Internationale Dag van de Vrede. Dat zien wij ook als een hoogtepunt in de Vredesweek. En dan reiken wij de pakstuiven uit, hier in Amsterdam, in het Volkshotel.
Ja.
En die pakstuif, dat doen we nu voor het tweede jaar. En dat is een waardering voor mensen, bekende en minder bekende mensen, die zich op een hele bijzondere manier inzetten voor vrede.
Ja, ja. En hoe is dat ontstaan om dat te gaan initiëren?
Ja, dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan en dit jaar voor de tweede keer. We hebben een ander project binnen Pax dat hier een beetje op lijkt. Maar onze boodschap is, nou, Pax, vrede wie durft, is eigenlijk een uitnodiging om mee te doen.
Vrede wie durft?
Vrede wie durft, ja, ja, precies. Pax, vrede wie durft. Het vrede klinkt groot en abstract en moeilijk.
Ja.
Zeker als we het hebben over die hele politieke situatie in Syrië waar we net over hadden. Nou, daar voel je natuurlijk... Ja, ik
denk
in ieder geval.
Je niet aan vrede?
Nee, en wat kan ik daar nou aan veranderen? Terwijl wij vinden echt als Pax dat juist grote veranderingen beginnen met kleine stappen.
Ja.
En dat iedereen daar zelf iets aan zou kunnen bijdragen. Sterker nog, dat gebeurt al om ons heen, de hele dag.
Ja.
En juist die initiatieven, mensen, bekend en minder bekend, die willen we, die inspirerende voorbeelden, die willen we laten zien. En daarmee anderen ook inspireren. Kijk, dit is het.
Ja.
Jij kan meedoen.
Oh, oké, okay. Heel goed hoor. En dat is wel mooi, nu voor de tweede keer.
Klopt.
Dit jaar. Kijken jullie natuurlijk naar uit.
Uiteraard, heel feestelijk. Ja,
ja.
Zeker. En inspirerend. Ja.
Dat kan ik me goed voorstellen.
Ja.
Het totale evenement, dat gaat plaatsvinden in het Volkshotel?
In het Volkshotel in Amsterdam, aanstaande vrijdag. Ja. Ja.
Oké. Okay.
Ja. Ja.
Kun je daar nog iets meer over vertellen? Of is het allemaal nog een verrassing?
Nou, dat is
geheim?
Natuurlijk allemaal nog een verrassing en geheim. Het zou wat zijn als ik dat hier prijs zou geven. Ja. Dus,
ik heb begrepen in ieder geval dat jullie een cabaretier, columnist Vincent Bijlo tot jullie ambassadeur kunnen rekenen.
Ja, die zal erbij zijn. Ja,
en dat
ja.
is toch wel heel, heel bijzonder.
Ja.
Is een bekende Nederlander.
Ja.
Heb je zelf ook contact met hem gehad? Persoonlijk contact ook?
Ik heb veel contact met hem.
Ja.
Ja, dus ik ga morgenavond ook met hem naar Zoetermeer. Hij is zondag bij de Walk of Peace in Utrecht. Ja.
Ja.
Dus ik reis onder andere met hem door het land deze week.
En dat is wel bijzonder, omdat hij ook de serieuze kant van zichzelf laat zien.
Ja.
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 Is hij voorbeeldgevend wat dat betreft?
Dat is die, maar het is een man die heel erg bij ons past, denk ik. Hij heeft idealen en hij is opgegroeid met het idee, dat vertelt hij, met die serieuze dreiging van kernwapens. Dat heeft hij als jongetje heel nabij, heeft hij echt gevoeld. Hij was daar echt doodsbang voor dat die bom ging ontploffen. Ja.
Ja, in de jaren 80 speelde dat behoorlijk.
Klopt.
Klopt. Er zijn nog liedjes over geschreven, volgens mij, met Henny Vrienden van Doe Maar. Laat Maar Vallen. Het komt er toch wel van. Dus dat was natuurlijk best een heftige tijd.
Precies, ja. En dat heeft Vincent, heeft dat heel... meegemaakt. En wat ik net zei, dus dat past heel goed.
Leuk.
Kunnen luisteraars eventueel nog aanmelden voor een activiteit van Vredesweek?
Ja, dat kan. Ja, dus wat ik net zei, al die activiteiten die staan op vredesweek.nl. Dus daar kun je kijken wat er in je eigen buurt gebeurt. En er gebeurt nog heel veel moois door het hele land. Onder andere dus vrijdag, de pakstuiven uitreiking.
Ja, een hele toepasselijke dag inderdaad. Dat hebben jullie mooi gekozen.
Ja, die vrijdag.
Ja,
wat vind je zo leuk aan dit werk?
Heel veel. Maar wat ik fantastisch vind, ik noem dat zelf soort tijd van oogsten. Vanaf 2 weken voor die Vredesweek, dat al die mensen, en dan heb ik het juist over die duizenden mensen die zich belangeloos en in hun vrije tijd inzetten voor die Vredesweek. En allerlei activiteiten organiseren en mensen bij elkaar proberen te brengen. En dat is hartverwarmend om dat te zien. Juist omdat we in de media die negatieve kant zo...
Die komt vaker naar
voren. Die komt vooral naar voren, precies. Ja. Maar er gebeurt zoveel om ons heen. Nou, dat vind ik hoopgevend.
Ja, dat is het zeker.
Dus
ja.
Zeg maar de verdeeldheid ook die onder gemeenschappen is ontstaan, om wat voor reden dan ook. Daar is dit een heel mooi initiatief voor, om te zorgen dat men bij elkaar komt.
Precies.
En een zelfde uitgangspunt heeft van hoe het leven hoort te zijn.
Precies.
Met vrede.
Ja.
En vredelievendheid.
Inderdaad. Ja.
Heel erg.
Heel mooi.
Ja.
Jullie hebben ook een aantal samenwerkingsverbanden, heb ik begrepen. Wat voor soort samenwerkingsverbanden zijn dat zoal?
Ook buiten Nederland. Precies. Ja, die lokale organisaties met wie we werken. En ik vind het mooie ook in die Vredesweek. Dat is wel iets heel Nederlands. Maar de Internationale Dag van de Vrede is een dag die uitgeroepen is door de Verenigde Naties.
Ja.
Dat is echt een dag waar onze lokale organisaties met wie we samenwerken, die organiseren dan ook allerlei activiteiten rond die dag. Bijvoorbeeld, ik weet dat in Colombia dat er... dat de activiteiten georganiseerd worden door een priester.
Ja.
Ik weet ook in Syrië, dat zal nu even niet zijn, maar onze lokale organisatie in Noord-Syrië, die theater maakt voor jongeren, dat doet hij normaal ook rond die internationale dag. Ook groepen in Irak die dat... Dat werkt ook nog eens verbindend.
Ja, ja. Zeker. Dat is hartstikke leuk.
Ja. Nou, vind ik ook.
Je keek me even zo aan. Dus ik dacht van, goh, misschien wilde je nog iets anders.
Nou nee, ik weet het eigenlijk wel.
Oh, oké. Okay.
Het was heel compleet en informatief.
Zeer informatief.
En het is heel goed werk wat jullie doen.
Ja.
Dus
dames, ik
ik zou zeggen, ga zo door.
Ja.
Gaan we doen.
Ja.
Zeker. Ik wil jullie heel erg bedanken, Iris en Anne, voor dit gesprek. En ik wens jullie heel veel succes met PAX en uiteraard de Vredesweek. En een mooie uitreiking aankomende vrijdag.
Yes.
Dank jullie wel.
Dank
je wel. Graag gedaan.
Zo, onze gastsprekers vandaag waren Karen Haanmaker zondag met ons Food for Thought item, Nora van der Linden van Kennisland, Peter de Ruiter van Hello Radio Podcast en Anne Hertman en Iris Ruijs van vredesorganisatie PAX. Meer informatie over onze gastsprekers kun je vinden op onze website helloradio.eu. Fijne middag en tot volgende week.
Zometeen kun je luisteren naar Hello Radio Podcast. Met het interessante verhaal van Chris Baeyema, de man met de microfoon. Blijf dus lekker luisteren. Tot zo.